Ik begroet jullie ook allemaal hartelijk vanmorgen en wens jullie een heel gelukkig nieuwjaar toe. Jullie hebben al begrepen dat het voor ons eigenaardig begon, verrassend, met verlies, om het zomaar eens te zeggen. Ik hoop er straks nog wat over te zeggen. Maar in elk geval mogen we ook dit jaar inderdaad starten met het weten dat God er is in voor- en tegenspoed en dat Hij dezelfde blijft in zijn trouw. Ik ga met jullie een Bijbelgedeelte lezen uit de brief van Jacobus. We hebben dit seizoen, dit jaar, hebben we een aantal thema's die te maken hebben met waar staan wij als gemeente voor. De identiteit van de gemeente. We hebben rondom Advent en Kerst hebben we vooral daarover nagedacht, over gepreekt. En we gaan de komende maanden ook weer bezig met waar staat de gemeente voor. Maar daar hoort ook de praktijk bij. En vandaar dat we een aantal gedeeltes uit de Jacobusbrief ook gekozen hebben om deze maand over na te denken. En dit is de eerste die aan de orde komt en daar wil ik graag met jullie over nadenken. Jacobus 1 vanaf vers 2 tot en met vers 8. Jacobus schrijft daar: het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat ook tot standvastigheid. En als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn zonder enige tekortkoming. Komt een van uw wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in de zee die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. Tot zover de Bijbellezing. Ik wil er graag in twee stukken over preken, zoals gebruikelijk, dat weten jullie wel van mij. En ik heb er ook het een en ander aan plaatjes bij. Die komen met enig geluk nu tevoorschijn. Daar is hij al. Over standvastig en wijs. Dat zijn de beide woorden waar het vanmorgen over gaat. En ik begin er maar eenmaal mee dat dat lastig genoeg is. Want Petrus die spreekt onmiddellijk over... Even opnieuw. Jacobus spreekt onmiddellijk over beproevingen. Over tegenslagen. Dus toen dacht ik van, ja, dan moet ik misschien maar even wat op het scherm zetten. Als de auto ineens stomend aan de kant staat en zo. Ja, ik weet niet of jullie dat wel eens mee hebben gemaakt. Of je daar blij, word je er blij van zoiets? Nou, over het algemeen niet, nee. Laten we eerlijk zijn. Ja, dan bellen we de AWB. Net als ik laatst moest doen toen ik mezelf buitengesloten had van de auto. Ja, en die waren er ook onmiddellijk. Daar ben ik heel tevreden over. En die andere daarnaast met, ja, als een laptop zo doet, dan is er wel wat mis. Even voorzichtig geformuleerd. Als er rook uitkomt, dan gaat het meestal niet echt zoals het zou moeten. Ik heb dit erop gezet omdat ik de neiging heb om wat narrig te worden als de apparaatjes het niet doen. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Ik heb het specifiek bij apparaatjes. Bij andere dingen valt er wel wat mee. Maar als de apparaten het niet doen, we kwamen er van de week achter. Mijn vrouw is dan slim en die merkt dat. Dat de hele nacht door onze cv gewoon keihard stond te loeien. En ook s'nachts ervoor zorgde dat de kamer op aangename temperatuur was. Ja. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus toen moest ik de handleiding van dat regelding moest ik boven water zien te krijgen. Piepkleine lettertjes. Dan heb ik in deze bril niet genoeg. Een aparte leesbril op. Lampje erbij, want anders kun je het helemaal niet lezen. Programma 1, programma 2, programma 3, programma 4. Kortom, het was een heel gedoe. Uiteindelijk ben ik erin geslaagd om hem weer tot orde te brengen. Dus we hoeven nog niet een nieuwe cv of een nieuw regelding. Dat doet het allemaal wel, maar ik ben dan niet op mijn best bij dat soort momenten. En dat herkennen we wel, denk ik, in de zin van dat bij beproevingen en tegenslagen, dat je nou niet kunt zeggen dat wij daar nou heel vrolijk en blij van worden. Toch schrijft Jacobus dat. Hij zet er onmiddellijk mee in. Hij heeft de brief nog niet geopend. Of hij begint met één, als het tegen zit, wees blij. Dan denk ik, ja, hallo, wacht even praktisch. Ja, laten we even praktisch doen. Want dat zit, als het tegen zit, dan worden we niet blij van. Wij worden er blij van als het mee zit, als het goed gaat. Dus waarom schrijft Jacobus dit aan de gemeente van toen de tijd? Nou, hij schrijft ook niet zomaar over apparaatjes die het niet doen. Dat is allemaal mijn minuscuul werk eigenlijk als het erop aankomt. Hè? Dat is peanuts. Hij schrijft over dingen die veel zwaarder wegen. Hij schrijft over tegenstand en over vervolging en over haat tegen de gemeente van Jezus en over bespotting over dat mensen je uitlachen. Dat was in de tijd van Jacobus, daar zeg ik zo nog wel wat meer over, een vrij gebruikelijke gang van zaken. Dat je als je hoorde bij het christelijk geloof, bij de gemeente van Jezus, bij de Joodse Messiaanse gemeenschap, dat dan werd je wel wat eigenaardig aangekeken. Op zijn minst. Dan liep je wel uit de pas, om het zo maar eens te zeggen. Dan was je een dissident, niet iemand die in het geëikte spoor liep. Nou, zo is dat in deze tijd natuurlijk nog net zo. Ik heb een plaatje van Open Doors erbij gezet over mensen die in een strafkamp komen omdat ze geloven. Dat is van alle tijden en ook van nu. En ja, zo hoort het natuurlijk niet te wezen, maar zo is het wel. Dat is de praktijk van het leven. Om het nog even wat praktischer te maken, laat ik jullie twee foto's zien. De tweede foto van die oude mevrouw, dat is mijn moeder. Daar ga ik zo nog even wat over zeggen. Maar ik begin met die eerste. Herkent iemand haar, overigens? Hoe heette ze? Pauline van Deutenkom. Weten jullie ook nog wanneer ze wereldkampioen schaatsen werd? 2008, jullie zijn goed op de hoogte. Een hele leuke tante om te zien. Ik heb haar nooit in de levende lijf ontmoet. Maar gewoon een lachenbek, zeg maar. Iemand die altijd vrolijk was. Een goede vriendin van Irene Wüst. Daar stond een heel stuk over in de krant van de week. Prachtig stuk, vond ik. En een blijmoedig mens. Maar wat het bijzondere was van Pauline van Deutenkom, dat is dat ze geen natuurtalent was. Ik weet niet of jullie dat ook mee hebben gekregen. Ze was niet echt een kampioen schaatser. Dat deed ze wel, omdat ze het wel heel leuk vond. Maar ze hing altijd een beetje in de schaduw van de grote mannen en vrouwen. Maar ze bleef onvermoeibaar haar trainingsarbeid uitoefenen. Dat zegt iedereen. Ze trainde altijd. En soms was ze ook overtraind. Dan had ze gewoon veel te veel gedaan. Maar ze bleef hoe dan ook zich inzetten om de hoogste podium te bereiken. En dat bereikte ze dus ook dankzij haar inzet, dankzij het feit dat ze allerlei tegenslagen wist te overwinnen en volhield. Aldermaar weer volhield. Ik heb er heel veel respect voor. Aldermaar weer volhield om zeg maar de trainingsoefeningen te doen. Ze is deze week overleden, net als mijn moeder. Buitengewoon tragisch natuurlijk om mee te maken. Een jonge vrouw van 37, als ik me goed herinner, met een kindje. Dan denk ik, ja, dit is nou iets waaraan je ziet. Waar zie ik twee dingen aan. Eén is dat de wereld een gebroken wereld is. En het tweede, dat die barst ook door ons eigen levens heen loopt. De zondeval is geen theorie. En de gebrokenheid van de zondeval is geen theorie. Maar dat is de werkelijkheid van alle dagen. Dit is ook de werkelijkheid van alle dagen. Dit had natuurlijk niet gemoeten. Wij weten dat we gemaakt zijn om te leven en niet om dood te gaan. Het oorspronkelijke plan van God met mensen zit in de botten en in het DNA van ieder mens. Op het moment dat je met zo'n dood geconfronteerd wordt. Maar ik heb haar als voorbeeld om haar standvastigheid, om haar doorzettingsvermogen, omdat ze vol heeft gehouden, dwars door alles heen. En de tweede, dat is mijn moeder, Wobbe Gien van Timmeren. Wobbie Smallegangen heette ze de laatste jaren van haar leven. En als ik daar nog iets over moet zeggen, dan moet ik zeggen dat we... Ze is 95 geworden, een hoge leeftijd. Vond ze zelf ook verbazingwekkend. Naarmate ze meer stukken van haar verleden kwijtraakte, was ze elke keer weer meer verbaasd over haar leeftijd. 95 jaar, mens, wat een leeftijd. Dat zei ze ook altijd, hoor. En mijn moeder, die noem ik in dit geval... Niet omdat ze volmaakt was, want dat was zij ook niet, net zo min als ik dat ben of jullie. Maar ze was wel iemand die, net als Pauline van Deutenkom, die trek had, ik hou vol. Wat er ook gebeurt, ik zet door. Ze is jarenlang kosteres geweest in Hoge Zand aan de Beukenbastraat. En sommigen van jullie hebben dat meegemaakt. En mijn vader was koster. En meestal hadden ze er wel plezier aan, hoor, aan het werk dat ze deden. Maar zo nu en dan liep het ook over. En ik weet van mijn vader, die anekdote vertel ik vaak, dat hij op een gegeven ogenblik in een gemeentevergadering, waarin enig commentaar was op het kosterschap, hij van achteruit de kerk de sleutelbos dwars door de kerkzaal heen gooide en zei: en als je het beter kende, dan het zelf maar. En hij liep weg. Mijn moeder die schrok zich wezenloos natuurlijk en probeerde hem onmiddellijk te besussen. Hij was al vertrokken, dus de raad erachteraan, want zo gaat het dan. En die wisten hem weer binnen te praten en zo vervolgens. Zo was mijn vader. Maar mijn moeder was helemaal niet van die soort. Die bewaarde het allerliefste tevreden. En dit is ook een van de weinige kostenzegparen waarvan ik zelf heb meegemaakt dat ze uiteindelijk zonder pijn en verdriet konden loslaten. Dat is heel moeilijk voor kosters. Ik weet hoe dat werkt. Ik heb heel veel kosters meegemaakt. Je bent zo centraal in de gemeente. Je hebt zoveel dingen waarvan je weet en waar je in werkt en waar je mee bezig bent. En om daaruit te moeten komen, dat is een heel lastige situatie. Dat is heel verdrietig en soms gaat het ook heel moeilijk. Bij mijn moeder was dat niet zo. Die liet los. Maar bleef toegewijd aan het levende werk van de gemeente. 78 jaar lang is ze lid van een baptiste gemeente geweest. 78 jaar lang. Nou, vind ik wel indrukwekkend zoiets. Daar ben ik nog lang niet aan toe. Ik hoop haar natuurlijk te overtreffen, dat snap je wel. Ik hoop minstens 100 te worden. Nou ja, daar heb ik niks over te zeggen, dat weet ik ook wel. Maar 78 jaar lang betrouwbaar en vasthoudend lid van de gemeente, wat er ook gebeurde. Maar geloof me maar, de Hoge Zandvoortse gemeente, die kon er wat van. Het voorbeeld van mijn pa is niet alleenstaand hoor. Die kon er echt wel wat van. En er zijn andere baptistengemeenten die er ook wat van kunnen als het gaat om het veroorzaken van enige herrie en enig gedoe. Maar zij bleef onveranderd. Trouw aan de Heer en trouw aan haar gemeente, waar ze voor beloofd had dat ze er trouw aan zou blijven. En dat vind ik toch wel een voorbeeld. Beproeving waarom? Waarom gebeuren moeilijke dingen? Waarom? Omdat je standvastigheid leert. Omdat je gaandeweg leert wat het is om in alle stormen van het bestaan overeind te blijven. Ook in de stormen onderling om overeind te blijven. En toegewijd volgeling van Jezus, dienaar, dienares van de Heer en van zijn gemeente te zijn. Nou, daarin lijkt ze wel een beetje op Pauline van Deutekom. Ik heb geen idee of ze gelovig was of niet, maar die standvastigheid, het volhouden. Sporters kunnen ons wat leren als gemeente, als gelovigen. De sporters die zien er niet tegenop om pijn te lijden, om zweet kwijt te raken, om zich in te spannen, om voor dag en dauw op te staan. Ik had zo'n jeugdlid in Hengelo op een jeugdgroep, Mirella Deen, die in het holst van de nacht opstond, elke morgen weer, om haar baantjes te trekken in het zwembad. Want ze mocht ontzettend graag zwemmen en ze wenste de wedstrijden te winnen. En dat deed ze dus ook. Dat, vasthoudendheid op het moment dat het erop aankomt er tegen zit. Daar gaat het over. Nou, over Jacobus. Jacobus die schrijft daarover. Jacobus de jongere heb ik erbij gezet. Dat is even voor wie wat meer wil weten. Er zijn een heel stel Jacobussen in de Bijbel. En het lastige is dat ze hun paspoortnummer er niet bij vermelden. Of hun identiteitskaart. Dus het is voor theologen altijd wel wat gedoe om eruit te komen van wie is dat nou? Wie is deze Jacobus bijvoorbeeld? Nou, meest voor de hand liggend is op het eerste gezicht is Jacobus de leerling van Jezus, de discipel. Maar die is al heel snel vermoord door Herodes, de gek, om het zo maar eens even te zeggen, en de koning. Dus die heeft nauwelijks tijd gehad om deze brief te schrijven, zeggen de meeste uitleggers. En dan is er nog een tweede Jacobus, dat is de halfbroer van Jezus. Die worden op een aantal plekken genoemd. Zijn familieleden van Jezus, die geloofden helemaal niet dat Jezus op het goede spoor zat. En die wilden hem daar ook van afbrengen op een gegeven ogenblik. Maar Jacobus komt tot geloof en vertrouwen in Jezus, ergens, we weten niet waar. En als dan Jezus opgestaan is uit de dood en naar de hemel gegaan is en de gemeente voor het eerst bij elkaar komt voordat de geest wordt uitgestort, dan is Jacobus daar ook bij. Die Jacobus de jongere dus, die Jacobus de oudere. En hij is dan samen met Petrus later een van de grote leiders van de gemeente in Jeruzalem. Je komt dat in Handelingen tegen, je komt dat in de Galatenbrief tegen. Hij is een van de vooraanstaande leiders van de gemeente. En hij is als Jood uiterst praktisch ingesteld. Dat heeft Luther, de reformator, een hoop gedoe gekost. Want Luther was heel erg van, je moet vooral geloven in God. En dan krijg je alle genade die je nodig hebt. En Jacobus heeft het over een heleboel praktische dingen. Je moet dit doen, je moet dat doen, doe nou zus, doe nou zo. En Luther kon er helemaal niet meer uit de voeten. Want dat leek zo heel erg op wat de Romeinse kerk altijd riep. Van als je nou maar heel erg hard werkt, dan verdien je de hemel. Ja, dat is ook zo. Daar had Luther ook wel gelijk aan. Dat klopt ook niet. Maar Jacobus heeft wel gelijk. Als je gelooft in Jezus, dan komt er wat uit voort. Daar hoort de praktijk bij. En praktijk in een tijd van vervolging is lastig. Kijk, op het moment dat iedereen je nog steeds vriendelijk groet en je geen baan verliest en je niet in de gevangenis komt, nou ja, dan loop je dat soort rare dingen niet tegen het lijf. Maar in die tijd was dat anders. En dat is anders voor heel veel mensen in de samenleving in de wereld. Aan die mensen schrijft Jacobus, hij schrijft ook aan ons, wij die het wat dat betreft soms zoveel gemakkelijker hebben. De tijd van vervolging. Verheug je erover. Waarom zou je dat nou moeten doen? Waarom moet je blij wezen? Blij wezen over vervolging, over tegenstand, over beproeving. Nou, Jacobus die zegt dat verderop in zijn brief her en der wel. Die maakt het wel duidelijk. Dat heeft te maken met de verbondenheid met Jezus. Want de Heer die wij dienen, is de Heer die geleden heeft. Dat is de Heer die de beproeving in absolute zin doorstaan heeft. En als je dus aan die Jezus verbonden bent, dan ben je daar ook aan verbonden. Kortom, het lijden van Jezus is niet voorbij. Het lijden van Jezus wordt nog steeds gedragen door zijn gemeente die lijdt. Die lijden aan allerlei dingen. Soms aan dingen die de gemeente zelf veroorzaakt. Soms aan dingen die verkeerd zijn. Soms aan dingen die van buitenaf op je aankomen waar je niks aan kunt doen. Lijden aan de gebrokenheid van de schepping. Dat de mensen doodgaan. Maar ook lijden aan tegenstand. Aan geroddel achter je rug. Lijden aan onrechtvaardigheid. Lijden aan problemen die je tegen het lijf loopt. Wij lijden en in dat lijden lijden we met Jezus mee als het ware. Het verbindt ons aan de Heer die geleden heeft. Maar het verbindt ons ook aan de Heer die opgestaan is. En beide is oorzaak van vreugde. Want het lijden van Jezus was niet voor niets. Dat was een verzoening met God te veroorzaken. En dat heeft hij gedaan ook. Ook voor mij. Ook voor jullie. Dat levert vrede op in je leven. Een einde aan een knagende onrust. Ik ben met God verzoend. Wat een wonder. Wat een geweldig iets. En hij is opgestaan uit de dood. Wat de dood en de doodsmachten ook allemaal maar roepen. Wat het open graf ook te vertellen heeft morgen. Er is één boodschap die daar dwars doorheen klinkt. En hem compleet overstemt. En die boodschap zegt: Jezus Christus is de opgestane Heer. Hij regeert over leven en dood. Hij is degene die de dood overwonnen heeft. En het graf openbreekt wanneer wij denken dat het gesloten is. En dat levert ook vreugde op. Het levert dankbaarheid op. Het levert blijdschap op. Omdat het je inscherpt en leert en helpt om te bedenken dat Jezus overwinnaar is. Over standvastig en wijs. Het verhaal van de standvastigheid, dat hebben we nou denk ik wel zo'n beetje scherp. Hoe dat werkt. De bodem is gelegd, zeg maar, dit prachtige lied dat Hans uitgekozen heeft, dat past daar precies bij. Dat is de bodem van ons leven, de bodem van ons bestaan. Wij bestaan bij de gratie van het verzoenende bloed van Jezus Christus. Klaar, helder. Maar nou die wijsheid. Maar dan moet het nog gebeuren natuurlijk. Hè? Ik bedoel, hier zingen we allemaal van, prachtig. En straks dan gaan we de kerk uit en we zoenen elkaar allemaal, of gedeeltelijk, dat moeten jullie zelf weten. En geven elkaar handen enzovoort. En daarna gaan we weer de werkelijkheid in van alle dag. Dan laten we de warmte van de gemeente even weg als het ware. Die laten we achter en of dragen in ons hart mee, is ook goed. Maar je gezelschap laat je achter en dan komt het erop aan. Hoe doe je dat? Nou, daar schrijft Jacobus ook een heel mooi ding over. Die is daar heel simpel over. Die zegt, dat geeft God. Dus daar moet je niet altijd ingewikkeld over doen. Moet je niet van wakker liggen. Hoe doe ik dat nou toch allemaal? En zo. Dat geeft God. Die schenkt dat en doet er niet moeilijk over, die verwijt niks. Als hij wat geeft, het gebeurt wel eens, hè, dat mensen wat geven en er beneden een verwijt bij doen. Als er nou maar voorzichtig met bist, hè, dat soort dingen. Als er nou maar gauw op paast, dat soort zaken. Nou, dan krijg je wat en dan krijg je dat er beneden bij. Nou, dat doet God dus niet aan. God doet dat niet aan. God geeft zonder verwijt of terughoudendheid. Alsjeblieft. Alsof je hem helemaal leeg gooit. Hoppakee, daar heb je het. En daarmee geeft hij iets wat totaal anders is dan de wijsheid van de mensen, de wijsheid van de wereld, van een wereld zonder God. Dat was toen ook al zo. En ik heb er een paar voorbeelden van. In die tijd was er heel veel afgoderij, heel veel religies, afgodendiensten. Die zijn er nu ook hoor, in allerlei oude en nieuwe vermomming. Maar toen had je er een stel, en een daarvan is Baaldienst. Die zie je hier links staan. Dat is meneer Baal, voor zover mensen hem hebben kunnen bedenken. En ik wijs even op de eigenaardige vorm van dat beeldje. Want je ziet dat hij één hand omhoog heeft. Dat is niet de gebalde vuist van enzovoort. Maar daar zit wat in, want hij staat op het punt om te gooien. Dit is de smijtende Baal. Nou, je bedenkt je toch wel 10 keer voordat je zo'n God gaat dienen. Denk ik dan. Ik heb geen behoefte aan een God die mij wat om de oren smijt. Maar goed, er waren heel veel mensen die Baal dienden om allerlei redenen. Omdat ze dachten dat het van belang was enzovoort. En aan de andere kant zie je een plaatje. Dat vond ik op een afbeeldingen-site van de Gnosis. Daar ga ik zo wel over uitleggen. En dat is niet een plaatje van iemand die een barstende koppijn heeft. Dat zou je nog kunnen denken. Maar dat is iemand die gelooft dat hij het goddelijk licht al in zichzelf allang heeft. Nou, wat zijn de patronen van de afgodendienerij van die tijd? Wat is de wijsheid van die tijd? Nou, dat is onder andere magie. Magie betekent dat je net zo lang nadenkt tot je een aantal ingewikkelde dingen hebt bedacht die er absoluut voor zullen zorgen dat de God naar jou luistert. Je gaat over je hoofd staan elke dag 3 keer en je knijpt in je neus en trekt ondertussen naar je linkeroor. Ik noem maar wat. Misschien vinden jullie dit een dom voorbeeld. Alle magie is dom, laten we duidelijk zijn. Daar wil ik geen onhelderheid over hebben. Het is allemaal onnozel. Dat je 5 keer per dag weet ik veel wat voor moeilijke dingen moet doen. Dat je je moet verheffen tot weet ik veel wat voor mentale hoogheid of enzovoort. Bedenk het. Allemaal dom. Maar het is wel heel erg ingebakken. Jan en alle man is magisch. Er zijn zoveel magische dingen die uitgeprobeerd worden. Denk aan, nou dat is dan bijgeloof noemen we dat dan. Denk aan voetballers die elke wedstrijd in dezelfde onderbroek. Ik wil daar niet eens aan denken. Werkelijk. Magie. Magie is een van de belangrijke patronen van de wereldse wijsheid. Onzin. Magie werkt niet. Koehandel is ook een onderdeel van de wereldse wijsheid. Dat is een mooi Latijnse term voor do ut des. Oftewel, ik geef opdat jij geeft. En dat is de koehandel met God. Als ik jou nou dit geef, God, dan wil ik dat jij mij dat geeft. Dus we brengen offers. Bosjes bij bosjes enzovoort. Dan komen we braaf opdraven als er weer een feestdag is van Baal. Want dan zorgt Baal ervoor dat alle graankorreltjes keurig omhoog komen enzovoort. En een grote oogst leveren. Koehandel. Als ik jou nou dit geef, dan geef jij mij dat. Ook dat zit ingebakken in menselijk denken, hoor. Ook in onze tijd. Dat er onderhandeld wordt met God. Maar wat God geeft, daar valt niet over te onderhandelen. En dat hoeft ook niet. Je kunt God niet kopen en dat hoeft ook niet. Want hij geeft zichzelf wel. Waarvoor zou je een poging wagen om God te kopen? Als hij zichzelf al geeft. Nou, dat is iets wat mensen moeilijk in hun verstand krijgen, hoor. Dat is de tweede patroon. En het derde patroon van de afgoderij, van de wijsheid van de wereld, zeg maar. Dat is het patroon van de trots. Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. Schreef een van de Nederlandse dichters uit de vorige eeuw. Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. Oh, hoe waar is dat? Hoe gemakkelijk komen we daartoe om te denken dat wij het zijn? Dat alles om ons draait. Om mij draait. Dat voor dominee is al helemaal een verleiding, hoor. Zondag op zondag sta je in het centrum van de belangstelling. Voordat je erop verdacht bent, denk je het gaat om mij. Ja, onzin. Het gaat niet om mij. Het gaat niet om de trots die mensen met zich meedragen. Het gaat er niet om, zoals de Gnosis zei, dat ieder mens een goddelijke vonk in zijn binnenste heeft. En dat na veel mediteren en verstandige dingen doen, en weet ik het allemaal meer, uiteindelijk die goddelijke vonk bevrijd wordt uit het lichaam. Dat er een graf was voor die vonk. Het lijf, het bestaan, dat is een graf. En daar word je dan uit bevrijd en dan keer je terug naar het oeral, dan keer je terug naar het ideeënrijk van Plato, waarin alles perfect is en alles stilstaat en geen verandering is. Ik denk, saai. Maar goed, dat denk ik dan weer. De Gnosis was een heel veel voorkomende idee in die tijd. Wijsheid. Bijzonder, want dat betekent het woord. Kennis betekent het. Gnosis betekent kennis. Wij hebben bijzondere kennis over hoe het zit met de onsterfelijke ziel van de mens. Ja. Onzin dus. Dat is de wijsheid waarvan Jacobus zegt, die moet je niet hebben. Je moet de wijsheid van God hebben, die anders in elkaar steekt. God geeft wijsheid. Levenswijsheid. Over hoe je in praktijk moet leven. Jacobus is voluit Jood en schrijft ook als Jood, die absoluut niet zal zeggen dat het lichaam een kerker is, maar die zal zeggen, je bent ook een lichaam. Je bent je lichaam ook. Ook dat is van God gegeven. En daar mag je dankbaar voor wezen. En als het eenmaal uit de tijd komt, dien je het met zorg en behoedzaamheid en respect te behandelen. Nou, dat is wat wij morgen dan gaan doen, met het lichaam van mijn moeder. Maar het is natuurlijk veel meer dan dat. Alleen het is respect en ontzag dat de hele breedte van het leven beslaat. Ontzag voor God is het begin van alle wijsheid. Er staat een aantal keren in de psalmen. Ontzag voor het feit dat er een schepper God is die jou en mij gemaakt heeft. En dus ook recht heeft op ons leven. Hij eist dat niet op. Hij vraagt erom. Maar hij heeft er wel recht op. Een vader die schepper is van hemel en aarde. En maker van mijn bestaan en van jouw bestaan. Als je daarover begint na te denken en dat als je startpunt neemt van denken. Dan gaat de bron van wijsheid voor je open. Het is de bron van wijsheid die zichtbaar wordt in de Zoon. Die de wijsheid van God in persoon is. Die ik weet niet goed hoe ik het zeg. De belichaming is van Gods wijsheid. Gods wijsheid heeft een lichaam gevonden in Jezus. En het is de wijsheid van de Geest van God. Die de gave van de wijsheid geeft. En sommige mensen in het bijzonder geeft. Maar die altijd aan iedereen die Jezus volgt en daarna zoekt, de wijsheid van Gods leven schenkt. Ik heb de gave van de wijsheid. Toen ik dat voor de eerste keer aan mijn jeugdgroep vertelde in Hengelo, toen moest ik wachten tot ze uitgelachen waren. Want ik kwam er niet meer bij. Maar het is echt zo. Ik heb een aantal keren gavetesten gedaan. De gave van de wijsheid komt bij mij elke keer weer bij de eerste vijf. Dat heeft te maken met het feit, niet dat ik van mezelf zo gruwelijk slim ben of verstandig of wijs, helemaal niet. Maar dat heeft te maken met het feit dat ik gemerkt heb dat ik door wat God geeft in staat ben om voor de hand liggende dingen te zeggen. Die mensen soms niet eens even zien op dat moment. Dat ik geconsulteerd word door een plaatselijke gemeente die in de knoop zit met zichzelf. Ik kom als buitenstaander binnenlopen, ik luister een tijdje naar ze. En op een of andere manier maakt God mij duidelijk, volgens mij gaat het hier om. En ik vraag dat anders even, ligt het hier ook aan? Oh ja, wacht even, ja, daar zit het hem in. Vaak kom ik het in de gemeente zelf ook al tegen, hoor. Die wijsheid van God. Levenswijsheid. Praktische wijsheid over hoe je dingen doet en laat. Over wat verstandig is om te zeggen en verstandig is om te zwijgen. Om waar het verstandig is om je handen uit de mouwen te steken. En waar het verstandig is om vooral stil te zitten. En niks te doen. En te luisteren. Waar het verstandig is om een scherp en helder woord te zeggen. Of waar het verstandig is om een troostrijk woord te zeggen. Dat soort dingen. Dat soort praktijk van leven. Daar gaat de wijsheid over waar Jacobus het even over heeft. Hij doet er ook een waarschuwing bij, daar wil ik niet aan voorbij lopen, want dat zal de tekst geen recht doen. Hij zegt er meteen bij, pas op dat je niet een dubbel leven leidt. Pas op dat je niet een gespleten persoonlijkheid bent. Dat staat er letterlijk, iemand met twee zielen. Staat letterlijk in de Griekse tekst. Een ene ziel die God toegewijd is, en de andere ziel die even fundamenteel aan de afgoderij, of aan zichzelf toegewijd is. En ruzie met elkaar heeft. Dat kennen we natuurlijk ook wel, hè. Dat twee zielen zijn, dat is ook iets wat in ons mensen wel aanwezig is. Loesje heeft daar een mooie tekst over. Liever een paar politici met een dubbel paspoort dan een met een dubbel agenda. Dan denk ik, ja, hoe waar is dat? Helemaal waar. En het tweede plaatje, misschien denken jullie, wat heeft koningin Victoria daar nou mee te maken? Maar dat is ze. Koningin Victoria uit 1800 zoveel, die regeerde over een immens wereldrijk waar de zon nooit onderging. Er is een mooi lied over geschreven, over het koninkrijk van God waar de zon nooit onder gaat. Dat is een zijspoortje. De tijd van koningin Victoria, die kenmerkt zich door preutsheid. Dat was de tijd waarin vrouwen geacht werden, zelfs niet hun enkels aan de blikken van mannen bloot te stellen. Allemaal lange rokken, tot aan de voeten. Want als je een blote enkel zag, daar werden mannen hotel de botel van. Ja, dat is echt waar, echt gebeurd. Er is nooit een tijd geweest waarin zoveel geregistreerde prostituees waren in Londen als onder de regering van koningin Victoria. Dat is dus die tegenstrijdigheid. Daar heb je een samenleving die aan de buitenkant doet alsof seks helemaal vreselijk, verschrikkelijk, ontzettend en moet verder de buurt blijven is. En tegelijkertijd zich er volop in stort, met name de mannenafdeling denk ik dan. Maar het speelde ook in de hele breedte van de samenleving. Een dubbel leven. Een maatschappelijk dubbel leven. Nog nooit waren er zoveel geregistreerde hoeren als in de tijd van koningin Victoria. Maar je mocht je enkeltje niet laten zien. Een ander voorbeeld, wat je in de samenleving wel, daar lees ik over, dat mensen dat ontmoeten, dat ze denken dat ze van iemand een hand krijgen, terwijl ondertussen er al een mes op de rug verborgen is om een doodsteek toe te dienen. Niemand waarop je vertrouwde, van je denkt van nou, dat gaat helemaal goed, daar kan ik mee samenwerken. En als het dan om de nieuwe baan gaat, dan steekt hij je overhoop als nodig is. Nou ja, mentaal. Jacobus zegt, pas op. Dat is een verleiding voor alle mensen, een verleiding dus voor ons ook als christenen, pas op. Wees van één stuk. Wees de mens van het nieuwe leven. Zorg ervoor dat je dit kwade, wat ieder mens met zich meedraagt, hoor, iedereen, ik ook, dat je dit kwade bestrijd met de kracht van Gods geest, onder de duim houdt, beheerst, tegenhoudt, zorg ervoor dat je goede keuzes maakt, zorg ervoor dat je geen dubbel leven leidt. Zorg ervoor dat je niet wankelt op, niet hinkt op twee gedachten, dat je niet denkt aan de ene kant, ik kan God wel dienen, part-time, maar ik wil mezelf ook vooral dienen, meer dan part-time. Dat je niet dat soort dingen doet, want daar kom je mee op de koffie. Daar krijg je geen wijsheid door, zegt Jacobus, dan krijg je geen wijsheid. Dan kom je alleen maar in de war met jezelf. Als je echt wijs wilt wezen, vraag aan God en hij zal het je schenken. En ik zeg er nog even iets anders bij. Ieder mens twijfelt wel eens. Dus deze tekst van Jacobus die brengt mensen ook wel eens erg van slag. En dan denken ze, oh heden, ik heb ook wel eens getwijfeld. En Nou, dan sta ik ernaast enzovoort en dan krijg ik niks van God. Nou, zo simpel, zo is het niet hoor. Dit gaat echt om, niet omdat je wel eens een gedachte hebt over zou het wel kloppen of zou het wel waar wezen of zo. Dat is dit jongetje, hè? Tekening van Dokkers. Waar een jongetje tegen zijn moeder zegt, vermoed ik dan, moeder, ja. Mam, waar is de Heer Jezus nu? Een mooie vraag hoor, goede vraag. Vind ik wel, theologische vraag. Mijn moeder die vat dat helemaal verkeerd op. Jongen, je gaat toch niet vertellen dat je twijfelt? Nou, zo erg is het niet. Het gaat om je totale leven. Niet wat je wel eens denkt, of waar je wel eens over nadenkt, of waar je wel eens denkt, ik snap hier niks van. Maar over je totale leven. Ik zal nog een voorbeeld nemen uit mijn eigen leven. Niet dat dat zo interessant is, maar het helpt misschien. De man van mijn moeder, mijn vader, Sake de Vries, overleden in 1971, 29 maart. Hij was toen 45 jaar oud en stond volop in de gemeente. Ook in de nieuwe gemeente waar hij net binnengekomen was, in Stadskanaal Zuid. Daarvoor had hij de gemeente in Hoge Zand jaren gediend. Als koster dus, maar ook als jeugdleider. En als ouderling en als voorzitter van de muziekvereniging. Voorzitter van de voetbalclub, waar hij eigenlijk helemaal geen verstand van had. Maar dat geeft niks. Van muziek spelen had hij ook niet zoveel verstand, eerlijk gezegd. Maar hij was wel voorzitter. En toen ineens viel hij weg uit het leven. Hij was weg, in één keer. En als je mij nou vraagt, wat was daar nou het hogere doel van, dan moet ik zeggen, dat weet ik niet. Maar het maakt geen verschil als het gaat om het dienen van Jezus. Want of ik het nou wel of niet snap, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat ik Jezus wil dienen en dat Jezus in mij de standvastigheid doet groeien om dat te doen. Ik heb dat bij het graf toen ook gezegd, in 71, dat het erop leek dat het dood het laatste woord had, maar dat dat een misvatting is. Want dat Jezus het laatste woord heeft. Wat er ook gebeurt. En die mening ben ik nog steeds toegedaan. Dat is niet veranderd in al die jaren. En dat is ook morgen niet anders. Dat wat er ook gebeurt. Hoezeer de wereld ook schokt en schudt. En hoezeer je ook verlies leidt. Dat de regeermacht van Jezus boven alles staat. En dat zijn wijsheid je helpt om dat in de praktijk toe te passen. Het gaat over het fundament van je leven, de basis van je leven, als die aan God toegewijd is, krijgen van God alle wijsheid die nodig is om dat te doen wat nodig is. Wijsheid krijg je van God als je toegewijd bent, als je je toegewijd gegeven hebt aan de levende God. Er zijn drie instellingen, zegt professor Henk Bakker, en ik zeg dat met hem mee, die in de Bijbel aan de gelovigen gegeven zijn. Misschien zijn er nog wel meer, maar deze drie zijn duidelijk. Dit is de instelling van de doop. De doop is de manier om de gnosis te ontkennen. En om de afgoderij te ontkennen en te zeggen, dit lijf met huid en haar, met al zijn gevoelens en gedachten en al zijn verwarring soms ook, gaat met Jezus dood en komt met Jezus tot nieuw leven. Een fysieke ervaring die werkelijk geweldig is om mee te maken. Dat is instelling nummer 1 die Jezus geeft. Instelling nummer 2 die Jezus geeft, is dat hij zegt, als je brood en wijn eet en drinkt, doe het met mij in je achterhoofd. Door aan mij te denken. Want het zal je helpen om deze week ook aan mij te denken, als het erop aankomt wanneer je keuzes moet maken. Het zal je helpen om heldere keuzes te maken. Het zal je moed en voedsel voor onderweg geven, zodat je met mij onderweg kunt zijn. En de derde instelling die Jezus geeft, met het avondmaal, met brood en wijn, is die van de voetwassing. Als je onderweg bent in het leven en je krijgt de kans om iemand te dienen uit mijn goedheid, zegt Jezus als het ware, doe dat dan vooral. Want dat is wat ik graag wil. Dat is wat ik graag wil zien. Dat er mensen zijn die willen dienen. Die hun handen uit de mouwen steken en ook even heel praktisch dingen willen gaan uitvoeren. Ik heb in de grote kerstnachtdienst van Veendam, gezamenlijke kerstnachtdienst in de Kandelaar, kort iets mogen zeggen over Stichting Patiënt Zuidoost-Groningen. Ik ben daar bestuurslid van. En ik heb vooral tegen de doeners in de gemeente gezegd, als je nou denkt van, ja, het is allemaal, het is zingen en zo, in de Bijbel, en lezen, en het is veel voelen en zo, maar ja, ik zou eigenlijk wel eens een klus willen doen. Ik zou eigenlijk wel eens de handen uit de mouwen willen steken. Nou, daar is onder andere Stichting Patiënt voor. Want die zegt, nou, ik heb wel een paar klussen. Kom maar langs. Wel een tuin om op te ruimen. Krijgt er geen cent voor. Helemaal niet. Ja, een kop koffie. Met een beetje geluk. En een blij gevoel van binnen. Want het is echt geweldig om te doen. Voetwassing is de derde instelling die Jezus aan de gemeente van de Heer geeft. En hij geeft die om ons op het spoor te zetten van een praktisch geloof en een praktisch christendom. Jullie leven hier in een plaats of in een omgeving waarin je allerlei mensen tegen het lijf loopt. Bij de meesten lijkt het prima te gaan. Dat is altijd zo. Maar er zijn er genoeg bij die sores en problemen hebben en verdriet. Dingen niet voor elkaar krijgen, die ergens tegenaan lopen, eenzaam zijn, weet ik veel. Steek de handen naar de mouwen. Doe aan voetwassing. Ook al is het een tuin schoonmaken, dat snappen jullie wel. Doe aan datgene wat Jezus je aanwijst. En je zult zien dat de wijsheid van de levende God in je leven functioneert en doet en helpt om de goede dingen te zeggen, de goede dingen te doen, om te zwijgen wanneer het moet, om stil te zijn wanneer het moet, om actief te wezen wanneer het kan. Want het is de roepende Jezus die ons roept. Dat is de hand van, getekend door Rien Poortvliet, de hand van Jezus Christus. Die zijn leerlingen roept. Kom, volg mij. Dus dan liet het een heleboel vallen en volgt aan hem. Dat doet hij nog steeds. Hij vraagt nog steeds vandaag aan mensen. Volg mij. Volg mij door het watergraf. Volg mij in brood en wijn. Volg mij in de voetwassing. Want dat is de manier waarop je als christen praktisch je geloof beleeft. Standvastig en wijs. Dat is wat God ons geven wil, leren wil, waarin hij ons helpen wil, zodat we inderdaad de goede route met hem kunnen volgen. Ik wens jullie van harte toe dat in dit jaar dat nu opengegaan is, die standvastigheid en die wijsheid van God in overmaat bij jullie aanwezig zal zijn. Op een zodanige manier, en bij mij, op een zodanige manier dat lui in onze omgeving denken, wat is daar aan de hand? Wat is dit voor raars? Wat is dit voor tegendraads gedrag? Wat is dit voor opzienbarende dienstbaarheid? Wat is dit voor een soort gemeenschap? Daar is wat mee. Wat? Laten we maar eens kijken. En ik wens jullie van harte toe dat dat vele malen mag gebeuren. Tot eer van zijn naam. Amen.